Zowel vanmorgen als ook vanavond, zo de Heer het geeft, wordt het woord bediend vanuit deze gelijkenis, uit Lucas 15. Ik vermoed zomaar dat boven vers 11 in uw Bijbeltje staat, de verloren zoon. Al luisterend zult u horen dat ik daar toch een kanttekening bij plaats. Het thema waaronder vandaag het woord van God wordt verkondigd is vader van drie zonen. Vader van drie zonen. We letten vanmorgen op de jongste zoon. En vanavond op de oudste en op de andere zoon. Dus vanmorgen de jongste zoon en het uitgangspunt voor de prediking vindt u daarom in vers 20. Dan lezen we Gods woord. En opstaande ging hij naar zijn vader en als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Als u bij deze jongen in de straat zou hebben gewoond, had u hem niet meer herkend. Jarenlang was hij natuurlijk al uit het beeld verdwenen. U had wel gehoord wat daar had plaatsgevonden, iets verderop in de straat. In dat prachtige huis waar die vader woonde met deze twee jongens. Misschien had u het gehoord van die vader zelf of was het via andere kanalen naar u toegekomen tijdens de boodschappen op de markt. Of wanneer u even iemand sprak uit de straat die het u vertelde, heb je het al gehoord. Die jongste jongen is vertrokken. Hij heeft alles achter zich gelaten. En zonder afscheid te nemen is hij met de noorderhorizon vertrokken. En wanneer dan jaren later op een achternamiddag, ik stel me dat maar gewoon even heel eenvoudig voor, gemeente, misschien is het wel tijdens het moment van siesta, het warme punt van de dag, je even terugtrekt in de schaduw, je zit daar samen met je vrouw genoeglijk wat te drinken en uit te rusten voordat weer het werk begint. Als de temperatuur wat begint te dalen. En je ziet daar die sloeber aankomen, gehuld in lomp, vervallen, holle oog, vervuild. Die kinderen die op de straat spelen en die hem ook zien, die komen onopgemerkt toch wat meer naar je toe. En ze zouden tegen je zeggen, dat is hem nu. Nou, dan zou je ogen eens moeten uitwrijven. Is dat hem echt? Die jongen? Het begon eigenlijk zo onschuldig. Zo begint de Heer Jezus ook deze gelijkenis. Gewoon vanuit het dagelijks leven. Op een dag komt de jongen naar zijn vader toe en hij doet een heel gewoon, normaal voorstel. Hier en daar wordt dat wel eens anders uitgelegd, maar dat is niet de bedoeling waarmee de Heer Jezus deze gelijkenis begint. De jongen komt naar zijn vader, vers 12, laat het maar even lezen. En hij doet het voorstel aan zijn vader, vader geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En zonder ook maar kritiek uit te oefenen, gaat zijn vader op dat voorstel in. En hij deelt hun het goed. Ik denk misschien ook zo op het eerste gezicht heel verstandig. Die vader kennende, zoals we hem leren kennen ook, al lees het in deze gelijkenis, moet dat een verstandige man zijn geweest. Niet alleen een ondernemer die in de loop van de jaren een prachtig bedrijf heeft weten op te bouwen. Maar die naarmate die jongens van hem ook begroten beginnen te worden, ook op een gegeven moment natuurlijk zich gaat afvragen, hoe gaat dat zo meteen verder? Als ik ouder begin te worden en het wil gaan overdragen naar de volgende generatie, welke vader die ondernemer is, zou dat niet willen? Dat je bedrijf wordt voortgezet door de kinderen. Ongetwijfeld zal hij ook wel eens een keer die gedachte van zich af hebben geduwd, opgeslokt dat hij werkt door het vele werk dat op hem afkwam en dat zijn aandacht vroeg. En soms zal hij misschien ook wel dat bange gevoel hebben gekregen. Hoe zou dat gaan? Twee kapiteins op een schip. Gaat dat goed? Een familiebedrijf? Nou, dat gaat of goed of fout. Daar ligt vaak weinig tussen. Het moet ook net klikken. En dan hebben we het nog niet eens voor de aangetrouwde kant. Die misschien zich op een gegeven moment ook mee gaat bemoeien in het bedrijf. En dat die jonge jongen dan een voorstel doet, vader, zullen we het gaan opdelen in het bedrijf? dat is dan nog niet eens zo'n raar idee. En in de tijd van de Heer Jezus waren daarvoor ook gewoon per wet regels vastgesteld om dat op een eerlijke manier te doen. De oudste krijgt 2/3, de jongste 1/3 van het deel. De boel wordt opgedeeld. De landerijen, het vermogen. En zolang de vader nog leeft, mag hij vrucht gebruik maken van het kapitaal dat vrijkomt. Hij hoeft zich wat dat er gaat ook geen financiële zorgen te maken. Hij hoeft ook niet bang te zijn dat hij zometeen met lege handen achterblijft. Ook dat was bij wet geregeld. Zonder omhaal van wegen gaat die vader in op het voorstel en hij gaat erin mee. En het wordt opgedeeld, maar dan begint het. Laat het maar eens lezen. Staat er wanneer deze vader het heeft opgedeeld, vers 13, niet vele dagen daarna, kort daarna, zo wil de Heer Jezus zeggen. En uit de manier waarop hij dat zo hier in een paar woorden formuleert, kort daarna moet het ook voor die vader als een klap in zijn gezicht zijn geweest. Een donderslag bij heldere hemel, als vanuit het niets komt opeens de ware bedoeling van deze jongen naar voren. Dat had hij natuurlijk niet verteld toen hij het voorstel deed aan zijn vader om de boel op te delen. Dat ik zo meteen, als alles geregeld is en de handtekeningen geplaatst zijn, een keuze maak, een beslissing maak waar u het zeker niet mee eens bent. Nee, de Heer Jezus formuleert het zo alsof het verrassingseffect ook heel groot is op die vader. Zomaar opeens komt het voor de dag dat deze jongen alles bijeen vergadert, staat er dan in vers 13 in onze vertaling. Dat is ook een merkwaardige uitdrukking die de Heer Jezus gebruikt. Je zou dat misschien beter kunnen vertalen door te zeggen, hij maakt alles ten gelde, hij verkoopt alles, zet het om in geld. De landerijen die hem toekwamen, de goederen die hij ontving, ander kapitaal dat hij kreeg, het wordt overgezet in geld. En met een grote zak met geld vertrekt deze jongen. Let u ook even op wat er niet staat. En nam afscheid van zijn vader. Dat staat er niet. Hij vertrok. Is geen woord gewisseld. Opeens was hij weg. Ja, hoe ga je om in zo'n situatie als je dat zelf overkomt? Het leven gaat gewoon door. Je probeert dat misschien eerst de tijd binnenshuis te halen, maar vroeg of later is er toch iemand die gaat vragen. Ik zie die jongen van je niet meer. Is er wat met hem? Is die ziek geworden? Moet je gaan praten. Om er nog maar niet over te hebben wat die vader doormaakt als hij door zijn huis loopt en allerlei spullen nog tegenkomt die spreken van die jongen terwijl die er niet meer is. Hij reist weg, vers 13, naar een vergelegen land. De bedoeling van deze jongen is natuurlijk heel duidelijk. Hij wil zo ver mogelijk onder het oog en onder de invloed van zijn vader vandaan. Zo ver mogelijk bij het ouderlijke huis vandaan. Zodat hij zoveel mogelijk de ruimte krijgt om zijn eigen leven in te richten zoals hij dat zelf graag wil. En dat wordt ook duidelijk hoe hij dat doet. Hij zet direct de bloemetjes buiten. Leeft van het ene feest naar het andere feest. Komt op plaatsen en gelegenheden waar zijn vader nooit over heeft gesproken in de opvoeding van de jongen. Maar dat niet alleen, die uitdrukking een vergelegen land, als dat klinkt in de oren van de hoorders die deze gelijkenis uit de mond van de Heer Jezus horen, denken ze niet alleen aan een ver land bij hun vandaan, het zijn Joden. En toen al, net als nu, woonden het grootste deel van het Joodse volk buiten Jeruzalem en Judea. In allerlei landen verspreid rondom de Middellandse Zee, tot in het huidige Iran en Irak toe. En ondanks dat ze ver bij Jeruzalem vandaan wonen, onderhouden ze op alle mogelijke manieren toen en ook nu de contacten met het moederland. Toen via de handelsroutes. Via familieverbanden. Op andere momenten tijdens de grote feesten in Israël, wanneer vele duizenden pelgrims optrekken naar Jeruzalem en de dagen niet alleen worden doorgebracht op het tempelplein, om daar de grote daden van de Heere te gedenken, maar dat had ook een soort karakter van een reunie. Je kwam daar je familie en kennissen weer tegen, je wisselde de laatste nieuwtjes uit. Zodat die vader ook op de hoogte blijft van wat die jongen uitspookt in de vreemde. Ook zijn broer heeft het gehoord. Hij confronteert haar, zo zullen we dat vanavond zien, zijn vader ook mee. Dat die jongen niet alleen gefeest heeft, het vermogen heeft verbrast, maar ook het bed heeft gedeeld met hoeren en andere vrouwen. Dat is wat. Misschien zit er vanmorgen wel een vader of een moeder voor wie dit geen gelijkenis is. Maar die direct moet denken aan zijn eigen zoon, dochter of misschien wel meerdere kinderen. Mag ik dan ook vanuit de doopsbediening van vanmorgen één ding aan u meegeven voordat we verder gaan met de gelijkenis? Ik denk aan dat ene moment. Het was een gesprek met iemand die jarenlang midden in de wereld heeft geleefd en letterlijk en figuurlijk tot bezinning kwam tussen de vuilnis in de Bijlmer. Je zou zeggen, verder kan een mens niet zakken. En in dat gesprek, wat ik met die persoon voerde, om weer terug te kunnen komen bij de kerk, vroeg ik het op een gegeven moment, wat was voor u nou het doorslaggevende moment om terug te komen? En toen zei die persoon het enige wat ik nog over had. En dat kwam met kracht naar me toe tussen die vuilniszakken. Dat was de wetenschap. Ik ben gedoopt. Die eerste stap. Voordat onze kinderen gaan lopen. Ik ben gedoopt. Naarmate het leven voor het gemeente ga je de doop steeds meer waarderen. Ik hoop dat u me begrijpt. Want van Gods kant steeds die eerste stap wordt gezet. En daar ligt nu voor u als vader en moeder en ook voor mij als vader en voor ons als ouders een pleitgrond voor onze kinderen. Ook al zijn ze op dit moment nog zo klein en moet je ze dragen. De jongen gaat, hij heeft natuurlijk geen boodschap meer aan zijn vader. Daar heeft hij afscheid van genomen zonder afscheid te nemen. Hij heeft zijn handen vrij, kan doen en laten wat hij wil. Hij hoeft zich ook niet te vervelen, want als je met zo'n grote zak geld de wereld intrekt, heb je in een mum van tijd natuurlijk allemaal vrienden om je heen. Die komen als vanzelf, als vliegen op de stroop af. En hij is ook niet zuinig, zo maakt de Heer Jezus duidelijk, uit de manier waarop hij deze jongen een paar woorden neerzet. Hij gedeelt ook kwistig uit. Hoe gezelliger, hoe mooier. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Dat kan wel zijn, maar voordat de jongen er erg in heeft, is zijn portemonnee leeg geraakt. En op dat moment, vers 14 zit ik nu, breekt er een hongersnood uit in het land waar die jongen zit. En hij begon gebrek te lijden. Dit past natuurlijk in de gelijkenis die de Heere Jezus vertelt, dat deze momenten elkaar kruisen. De jongen is platzak geworden. En direct breekt er een hongersnood uit. Schaarste in de portemonnee, schaarste in het land. Het kan natuurlijk ook anders. Dat uw jongen de wereld is ingegaan, een prachtige carrière maakt, het goed voor elkaar heeft, rijk, gezegend wordt. Dat hij tegen je zegt als vader of als moeder, ja, maar ik heb God niet eens meer nodig. Ik kan het zelf wel doen. Kijk maar eens. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Ik denk dat je als vader en als moeder wel dit mag zeggen. Dat zijn droomwereld een schijnwereld is. En dat er maar iets hoeft te gebeuren. En hoef je alleen maar te verwijzen naar de gebeurtenissen van de achterliggende tijd. Of een vermogen kan verdampen in één moment op de beurs. En het is weg. Maar je mag hem of haar ook voorhouden dat je bidt of God ingrijpt in zijn leven. Die zeepbel uit de kaaspad. Zonder het concreet in te vullen. Laten we dat aan de Heere over. Maar dat u door God met twee benen op de werkelijkheid, in de werkelijkheid wordt neergezet. Je gaat zien wat het leven echt is. Als het zonder God is. Leeg, zinloos leven. En de jongen raakt aan de bedelstaf. Zijn vrienden zijn natuurlijk ook opeens weg. Dat kan ook niet anders. Dat waren ook geen vrienden. Zolang jij nog steeds bij je vrienden wordt binnengehaald als de gangmaker die er altijd moet zijn op een feestje of omdat het dan gezellig is, zo zegt men. Nou, dan mag je ook wel gaan uitkijken. Als je nooit met je vrienden een gesprek hebt gehad over dood en eeuwigheid, over het woord. Over de vraag of je kan sterven en God kan ontmoeten. Zijn het geen echte vrienden. Dat zijn eendagsvliegen. Zo zitten ze bij jou. En zo bij een ander. De jongen raakt alleen. En dat niet alleen. Op een hele subtiele manier. Denkt de Heer Jezus dat ook. Kijk er maar mee. Hij gaat dan gebrek lijden. Vers 15. En gaat heen. En voegt zich. En dat is het laatste wat hij hier doet. Bij een van de burgers van dat land. En dan zomaar even. Heel stilletjes en subtiel gaat de Heer Jezus dan over. Die stuurt hem. Wat de jongen nog nooit had meegemaakt en van huis uit ook niet kende, is dat hij nu opeens moest gaan luisteren naar iemand anders. Een vreemde. Tot dan toe had hij altijd de touwtjes zelf in hand. En voor het oog ging het ook heel goed. Het ging hem voor de wind. Prachtig. Het leven lachte hem tegemoet. Het bruiste van feesten en van vreugd. Maar toen zijn portemonnee leeg was. En zijn vrienden opeens op een dag niet meer kwamen. En hij zelf verantwoordelijkheid moest gaan nemen. Was hij baas af. Kijk, daar wil de Satan jou nu altijd hebben. Dat begint heel mooi. En het lijkt heel goed. Je hebt er ook een fijn gevoel bij. Maar als die strik wordt aangetrokken, komt er een moment dat je ogen open gaan. En je erachter komt, ik heb in het leven eigenlijk maar niets te vertellen. Je wordt geleefd. Er is de Satan op uit om je leven, tot en met je lichaam, psychisch leven, en als laatste je ziel te verwoesten. Kapot te maken. De jongen komt daar tot zichzelf tussen de varkens. Die uitdrukking moeten we goed gaan lezen. Daarmee bedoelt de Heer Jezus niet, eindelijk komt hij bij positief en hij wordt nuchter. Ontwaakt uit zijn roes, begint een keertje goed na te denken. Maakt de balans op, zet alles op een rij en komt dan op een gegeven moment tot het besluit om maar op te stappen en naar zijn vader te gaan. Niet geschoten is altijd mis. Nee, heb je, ja, kun je krijgen. Dus laten we dan maar op wagen. Wat heeft hij nog te verliezen? Nee, zo bedoelt de Heer Jezus die uitdrukking niet. Het is ook een Bijbelse uitdrukking, geput uit het Oude Testament. En ik kan dat eigenlijk niet beter uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld van een driehoek. Tot nog toe had de jongen altijd gedacht in cirkels. De belangrijkste cirkel in het leven, dat was hij natuurlijk. Zijn eigen ego. Ik bepaal waar ik zin in heb. En wat ik wil doen. Daartegenover staat de boodschap van het woord van God, zowel toen als ook nu. En de Heere ziet u en mijn leven in de verhouding van een driehoek. De lijn naar boven. En terug naar mij. Tegenover God. De lijn naar mijn naast. En terug naar mij. En vanuit die twee, God en mijn naaste, kijken naar jezelf. Je staat niet in het leven voor jezelf, maar voor God en de ander. En dat klinkt ook door in die woorden, laten we het maar even lezen. Daar staat, als die jongen dan tot zichzelf begint te komen, hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Hij gaat eerst de vergelijking maken en dan komt het. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegenover God, de lijn naar boven, en tegenover u, de lijn naar mijn naast. Maak mij tot een van uw huurlingen, tegenover de Heere en tegenover zijn naaste. Komt die jongen met dit voorstel, maak mij tot een van uw dagloners. Ik moet hier even wat dieper op ingaan, gemeente, en ik wil dat doen aan twee kanten. In de eerste plaats door heel eenvoudig te constateren dat deze jongen goede herinneringen heeft aan zijn vader. Dat kan niet van iedereen gezegd worden. Misschien zit er vanmorgen ook wel iemand onder ons of die met ons meeluistert. Die bij het woord vader hele andere herinneringen voelt bovenkomen. Vader praatte alleen maar met zijn handen. Vader luisterde achter de krant. Vader was er altijd voor een ander en daarom nooit thuis. Bij vader was het nooit veilig en werd je bang als 's avonds de trap kraakte terwijl je al op bed lag. Misschien is dat wel de reden waarom je deze gelijkenis eigenlijk niet leest. Omdat je hier een hele andere vader tegenkomt. Mag ik je dan vanmorgen op één punt wijzen? Het verschil tussen die vader van vroeger en de vader van deze gelijkenis. Is het geen wonder dat ondanks jouw vader je vanmorgen hier zit in het huis van de vader. Met alles wat er gebeurd is. Met alle pijn en herinneringen die soms zomaar opeens een onbevangen luisteren naar de prediking kunnen blokkeren. Dat de Heer je nog steeds brengt hier in zijn huis. Maar niet alleen zonder vergeven worden, maar waar het woord van God ook helend wil werken. En ook balsem wil leggen in de striemen die er liggen in je leven. Maar ik zou je vanmorgen ook willen vragen, om dat is vanuit de prediking van vandaag, terug te nemen naar de binnenkamer en vragen aan de Heer of het beeld dat je van hem hebt steeds meer afgestemd mag worden door het woord op God. En dat is toch eigenlijk een gebed om de Heilige Geest. Die alleen kan die gebrokenheid toch doorbreken. Deze jongen staat op. En dat doet hij alleen maar omdat hij in beweging wordt gezet door zijn vader. Hij komt niet zelf tot het inzicht. En neemt op een gegeven moment zelf de beslissing. Ik ga. Ik kies. Nee, de ruimte om te mogen kiezen wordt hem gegeven door de goedheid van die vader. En daar ligt ook een prachtige leun naar het persoonlijke geestelijke leven. Wat zet een mens in beweging om de toevlucht te nemen tot God? Dat is alleen maar de goedheid van God. Die komt zo overweldigend naar die jongen daartoe tussen de varkens dat zelfs de draf op de achtergrond komt te staan. Die honger verdwijnt. En in zijn jonge ziel een diep verlangen wordt opgeroepen om terug te keren naar het huis van zijn vader. En daar gaat, nee, daar mag hij gaan. Met alles wat hij op zijn kerfstok heeft, staat dat als een paal voor hem boven water. Hij mag terug. Ondanks dat hij niet weet hoe het concreet gaat uitpakken zometeen, of die dagloner wordt of niet, één ding weet hij zeker. Er is een weg terug. En daar gaat hij. En hij zegt het onderweg, hij heeft het zich voorgenomen wat hij tegen zijn vader gaat zeggen. Maak mij tot een van uw huurlingen. Laat hem even volgen, gemeente, vers 20. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hij zijn vader. Nee, dat staat er niet. Als hij nog ver van hem was, zag zijn vader hem. De Heer Jezus maakt er ook een woordspel. Het heeft al een keer eerder geklonken, dat woordje ver. Namelijk aan het begin van deze gelijkenis. Kijkt u even met me mee terug. Daar staat in vers 13 en niet vele dagen daarna. De jongste zoon, alles bijeen vergaderd, is weggereisd in een ver gelegen land. We zagen dat hij toen zo ver mogelijk bij zijn vader vandaan wilde zijn. Als het ware tot aan de rand van de beschaving wilde wonen. Om maar zo ver mogelijk onder het oog en onder het gezag van zijn vader vandaan te kunnen komen. En hier, wanneer deze jongen terugkeert naar het huis van zijn vader, komt dat woordje ver opnieuw terug in de gelijkenis. Die vader ziet hem van ver. Waarmee de Heer Jezus eigenlijk wil zeggen, die vader staat er op de uitkijk. En al die tijd dat die jongen is weggebleven van het huis van zijn vader, zag zijn vader hem gaan. Niet meer met zijn oog, maar wel met zijn hart. Als die oudste jongen straks terugkomt en het tegen zijn vader zegt, vader, u weet toch wat hij daar heeft uitgespookt in de vreemde? Dan weet die vader dat inderdaad. Hij zag zijn zoon bij de prostituees. Hij zag zijn zoon bij die feesten. Hij zag zijn zoon steeds verder afzakken. Wegdrijven bij God vandaan. Zo ver reikte het oog van die vader. Er ligt nog hier iets in die uitdrukking die de Heer Jezus gebruikt. Die jongen die komt daar op de weg naar het huis van zijn vader. Natuurlijk voor hem een bekende weg. Hij heeft die weg al een keer eerder gegaan. Toen de andere kant op het leven tegemoet. Nu gaat hij terug naar het huis van zijn vader. Ongetwijfeld. En misschien herken je dat ook wel vanuit je eigen leven. En heb je dat letterlijk misschien ook wel eens meegemaakt. Als je ergens over de weg hier in de directe omgeving van Sliedrecht rijdt. Dat je opeens die herinnering van vroeger voelt bovenkomen. Daar bij die kroeg. Bij dat huis, die straat waar dat meisje woonde. Wat doet dat pijn? Dan gaat er in stilte een gebed om naar boven. Gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd. Maar die jongen ziet nog niets. Terwijl die al lang gezien is door zijn vader. Dat is merkwaardig, gemeente. U begon de preek met de opmerking, als u in de straat zou hebben gewoond, zou u de jongen niet meer hebben herkend. Vervallen, bevuild, uitgeleefd. En als die vader voorbij zou lopen op die middag, dan zou je misschien tegen je vrouw zeggen, je kan wel zien dat hij wat ouder wordt, zijn haar wordt al wat grijs en hij krijgt er wat groeven in zijn gezicht. Maar het is nog steeds diezelfde krachtige man die dat bedrijf heeft opgebouwd. Zo zou je denken dat die jongen als eerste zijn vader herkent en dat die vader eerst eens goed zijn ogen moet uitwrijven om te zien of dat wel zijn jongen is. Nee, dan ken je die vader niet. Die kijkt met andere ogen. Die kijkt dwars door die lompen heen en ziet daar zijn kind. En ik denk dat u me al voor bent, gemeente. Als ik even die lijn doortrek naar de Heer. Wat gebeurt er nou als u en ik door de Heer getrokken worden tot hem? Al is ons leven zo beschadigd en bevuild geraakt door de zonde. God kijkt daar dwars doorheen en ziet daar eerst zijn schepsel. Geschapen naar zijn beeld. Ik hoor de laatste prachtig voorbeeld, jongelui, van Marijke. Marijke de Wit, vroeger Marijke Bakker. Een van de mensen van Scharlakenkoord, die vertelde me dat ze zo'n project hebben op de Wallen. Om vrouwen terug te kunnen laten komen tot het gewone leven. En dat begint vaak met een heel eenvoudig voorbeeld. Ze pakt dan een briefje papier, 10 of 20 euro, houdt het omhoog en ze zegt dan tegen zo'n groep, wie wil dit hebben? Nou, alle handen omhoog. En dan kreukelt ze dat zo in elkaar. En dan zegt ze, wie wil het nu hebben? Alle handen weer omhoog. Dan gooit ze die prop papier op de grond, begint erop te stampen met de voeten, maakt het helemaal vuil en houdt het weer omhoog. En dan zegt ze, wie wil het nog hebben? En weer alle handen omhoog. Nou dat. Daar komt die jongen aan. En die vader wil hem hebben. Zag hem van verre. Die kijkt met andere ogen. En ziet in die jongen zijn kind. Zo is het nu ook bij de Heere. Als je ogen geopend worden voor wie je bent, dan zie je inderdaad alleen maar vuiligheid, schuld en zonde. En dat moet ook. Al is iedereen welkom bij de Heere. In het teruggaan naar de Heere komen we onderweg wel achter wie we zijn en wat we verloren hebben onderweg door het leven. Maar de ogen van de Heere zijn zo heel anders en uniek. Dat zijn vriendelijke ogen en milde handen. En werd met innerlijke ontferming over hem bewogen. Met toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Je ziet het als het ware in één beweging. Die jongen komt daar de weg af. Die vader staat daar achter het raam en ziet daar in de vet en dat silhouet kijkt dus goed en scherp. Herkent daarin die jongen, vliegt de deur. Nee. Dit huis, dat is een uniek huis. Dat is een huis zonder deuren. Dat heeft uiteindelijk maar één deur en dat is die vader. Die hoeft niet eerst de grendels eraf te halen, de klink te lichten om dan de deur open te doen. Die vader is die deur. Die ziet daar de jongen aankomen en voelt direct die gevoelens van innerlijke ontferming en barmhartigheden. De Heer Jezus gebruikt hier een uitdrukking die in het schrift alleen maar toegepast wordt op God in het Oude Testament en op de zaligmaker in het Nieuwe Testament. Hij was met innerlijke ontferming bewogen over tollenaren, hoeren en zondaren. En sprak tot hen. Zo komt die vader in beweging. Opgeroepen en voortgedreven. Door een hart vol van opzoekende zondaarsliefde. Snelt hij die jongen tegemoet de weg op. En voordat die jongen zijn verhaal kan afmaken, hij begint het: Vader, vers 21. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Je zou dan verwachten, punt, komma. Maak mij tot een van u. Maar die woorden worden weggekust door die vader. Hij drukt als het ware de lippen van de jongen dicht. En houdt hem vast in zijn armen. En drukt hem tegen zijn hart om hem zo naar binnen te dragen. Hij weet niet hoe snel hij met de jongen binnen moet komen. Omdat hij ook daar hoort, thuis, bij die vader. Ik hou heel even halt, gemeente, en ik trek een paar lijnen. Het valt me altijd op bij deze gelijkenis. Dat deze vader niet zegt tegen die jongen, joh, ik ben blij dat je terug bent, maar loop eerst even rustig door. Je stinkt. Neem een bad, zorg dat de kleren klaar liggen. En als je je dan verfrist hebt, kunnen we daarnaast even rustig gaan praten. Als de jongen onderweg bij iemand had aangeklopt en de deur open had gedaan, ik denk dat die deur met dezelfde beweging was dicht gedaan. De stank sloeg je in je gezicht. Inderdaad, de jongen mag komen tot deze vader zoals die is. Hij heeft ook niets meer dan alleen zijn vuiligheid. Maar ik haast me direct om nog iets anders te zeggen, voordat daar misbruik van wordt gemaakt. Zodra die ligt in de armen van die vader, zorgt die vader ervoor dat hij radicaal verandert. Hij geeft hem een nieuw kleed, sandalen, een ring. Ik kom er zo wel op terug wat dat betekent. Maar ik wil even ergens anders met u naartoe. Misschien heeft u dat ook wel eens meegemaakt, dat iemand tegen je zegt, dominee, de genade van de Heer is toch zo overweldigend groot. Je mag komen tot God zoals je bent. En dat is waar. Maar dan valt het stil. En dan zitten we nog maar op de helft. Want, en vraag ook maar eens door in zijn situatie, wat bedoelt u daar nou mee? Nou, elke dag wanneer ik weer zonden heb gedaan, mag ik die belijden en dan worden ze die mij vergeven. Maar als je voor de rest in het leven van die persoon en ook in de gesprekken niets terugziet van vernieuwing, heiliging van het leven. Als genade misbruikt wordt als een camouflage voor een werelds leven waar bijna alles ermee door kan, is het een leugen. Dan wordt genade misbruikt. Inderdaad, je mag komen tot de Heer zoals je bent. Maar wie bij God is geweest, is nooit meer dezelfde gebleven. Is radicaal veranderd. Dat kan misschien heel concreet. Dat begint misschien inderdaad in je huiskamer. In de omgang met de media. In je kledingstijl. De keuzes die je maakt. Ook als het gaat om vriendschap, kennis. In hoe je staat op de werkvloer. Hoe je omgaat met jongeren. Maar dat is vooral merkbaar in de tere omgang met de Heere zelf. Genade maakt fijn gevoelig. Dat zet de snaren van de ziel strak en stemt het leven af op Gods stem. Die jongen komt binnen. Die vader zegt tegen zijn knechten, vers 22, brengt die voor het beste kleed, doet het hem aan en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En dan bedoelt die vader niet alleen zorgen voor dat de jongen weer fatsoenlijk uitziet, zodat hij zich aan de buitenwacht kan tonen. Nee, in deze paar uitdrukkingen ligt een hele andere wereld. Dat heeft te maken met de tijd waarin de Heer Jezus leeft en staat. Als wij daar zouden binnenlopen in het huis van die vader, zomaar op een onbewaakt moment, en je zou je ogen even te kost geven, dat doen we natuurlijk, want zo nieuwsgierig zijn we, zeker in zo'n prachtig huis waar het nodige te zien is, dan zou ons al snel iets opvallen, ook in de kledingstijl van de mensen die daar wonen. Als die vader de kamer binnenkomt, loopt hij op sandalen. Maar op het moment als hij met zijn vingers knipt en een van zijn dienstknechten tevoorschijn komt om wat koels te serveren, wat fris te geven. Je kijkt even zo met een schuinoog naar beneden en dan zie je dat die slaaf op blote voeten loopt. Ook toen was kleding communicatie en op die manier liet ze zonder woorden zien dat er een standsverschil was in dat huis. De echte inwoners liepen op sandalen en het personeel liep binnen op blote voeten. En dat wil die vader eigenlijk ook zeggen. Als die jonge dader aangekleed wordt door een van de knechten en hij krijgt weer sandalen aan zijn voeten, het kleed wordt hem weer omgelegd. Hij geeft hem een ring om, dat is niet alleen een prachtig sieraad, maar hij bedoelt de Heer Jezus de familiering waar het wapen, het teken in staat, want bij deze familie hoor ik. Dan zegt die vader daarmee, door die symbolen weer aan te reiken, dat die jongen weer wordt die hij altijd voor die vader is geweest. Kind. Ik stel me dat maar even heel eenvoudig voor. Daar staat die jongen. Zijn oude kleren uit. Kleedel. Hand uitsteek. Die ring met het wapen van het vaderhuis. Sandalen aan zijn voeten. Hij ziet dat hij weer kind is geworden. De tekenen bewijzen het. Je mag in een gelijkenis niet alles vergeestelijken, maar dit is toch wel zo'n mooie lijn, vindt u niet? Als de Heer Jezus dat zo nadrukkelijk onderstreept, dat die symbolen in de ogen van die vader laten zien wie die jongen al die jaren nog steeds is gebleven. En dat diezelfde symbolen in de ogen van die jongen laten zien wie hij door genade weer mag zijn, kind. Aanschouwelijk onderwijs, dat werd vanmorgen in het midden van de gemeente ons ook voorgesteld in de bediening van de doop. Wij dopen niet in de huiskamer bij de familie van de Linde. De doop werd bediend voor u en nog niet eens voor de familie zelf. Opdat wij in de tekenen zouden zien wat God ons uittekent. Wie hij in zijn genade wil zijn. En het afwassen van het water als een symbolische prediking van het reinigende bloed van Christus. Dat direct ook betekent de vernieuwing van het leven. Daarom werd gebeden voor David. Maar het werd u voorgehouden of u dat persoonlijk ook in uw leven mag kennen. De kracht van het reinigende bloed van Christus, dat druppelde langs de wanden van je ziel, zodat je weer hersteld werd in het kindschap Gods. In al onze aanvechting en strijd hebben we keer op keer ook die doopsbediening nodig. Om teruggeworpen te worden op de betrouwbaarheid van Gods belofte. Dat rust in zijn troon. Vader zegt het tegen zijn knechten, brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Let u er even op wat mij de Heer Jezus daarmee aangeeft. Ze begonnen. Jarenlang is er geen vreugde meer geweest in het huis van die vader. Hoe kan je blij zijn als je weet en in je gedachten dat voor ogen ziet dat een van je kinderen midden in de wereld leeft? God probeert van zich af te schudden. Hoe kan je feest vieren wanneer je 's avonds op je knieën ligt voor je jongen? Smeek het of God wil ingrijpen in zijn leven. Maar wanneer hij thuis is gekomen, begint het feest om nooit meer op te houden. In deze eenvoudige gelijkenis, gemeente, voordat wij zo een komma gaan zetten en vanavond verder gaan, in deze eenvoudige gelijkenis tekent de Heer Jezus op een hele eenvoudige manier uit wat bekering is. Dat begint altijd vanuit God. Daar begon de jongen ook mee. Met het huis van zijn vader. Het zette hem in beweging om terug te komen na zijn vader. En het eindigt in deze gelijkenis ook in God. Brengt het gemeste kalf. Laat ons eten, drinken. En in de diepste zin van het woord vrolijk zijn. Zo eenvoudig werkt de Heer nu. De jongen had er jaren voor nodig om zijn portemonnee leeg te kunnen krijgen. En die vader had maar één tel nodig om de jongen terug te krijgen. Dat deed hij door het omarmen van zijn kind. Het drukken van de jongen aan zijn hart. Tegenover de wereld die alles stuk maakt, staat deze vader die alles hield. Tegenover het egoïsme van de jongen, staat die zelf opofferende liefde van die vader. Aan het einde van deze preek komt heel eenvoudig de vraag naar u, jou en mij toe. Waar sta jij nou in het leven? Ken je dat geheim? Dat liggen in de armen van de vader. Dat je door je tranen heen van schuldbesef die heilige lach op het gezicht van God mag zien. Dat kussen van zijn mond mag voelen. Maar door onze wonden moorden verstommen. En er alleen maar stille verwondering overblijft. Ja, doet wonen in uw huis. Amen.